De Double Trouble Dartscast.
Oh, hij mist de 18.
Met Chuck Nieuwlaat en Koert Westerman.
Ja, daar zijn we weer met de Double Trouble Dartscast en een hele speciale gast. Welkom Koos Stompé. Tof dat je deze keer mee wilt doen met ons. Welkom Sjaak, fijn dat jij er ook weer bent als host eigenlijk van deze sessies altijd. Wij vragen Ko, onze gasten altijd naar een moment van de week. Gaan we deze keer niet doen, want we hebben denk ik alle drie een soort van hetzelfde moment van de week. En dat was onze ervaringen in Amsterdam. Eindelijk weer met heel veel publiek, een echt toernooi, een toptoernooi. Ko, hoe heb jij die World Series Finals ervaren?
Ja, het was een geweldige dag, joh. De finale dag. Ik zat er de hele finale dag, middag en avond. Fantastisch. Het sfeertje was geweldig. Het publiek was prima. Oké, ja, zonde van al dat bier wat op de vloer lag aan het einde van de dag. Dat deed wel pijn, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar voor het overige heb ik wel genoten.
Sjaak, het was best wel een jong publiek, hè? Er zijn weinig oudere mensen gezien.
Ja. Ja, dat viel op inderdaad. Alleen de zondagmiddag, wat ik begreep, dat was er wat ouder publiek. Maar de avonden waren het met name, ja, ik zal studenten noemen. Ze zullen, als ik zag hoe ze zich gedroegen, niet allemaal studenten zijn geweest, denk ik. Maar het was wel echt gezellig. En ik moet eerlijk zeggen, wij zaten mooi bovenaan. Dus we hadden goed overzicht over de zaal. En je zag ook wel echt dat er een goede sfeer zat. Soms was het wat baldadig, maar volgens mij is het nooit echt over het randje gegaan. En ik vond het geweldig. Ja, weet je, nou ja, Ko was er de hele dag op zondag. Ik denk dat geen dartspeler zoveel is toegezongen op zondag als Ko Stompé. Dus dat moet wel leuk zijn geweest, denk ik.
Ja, dat kan niet anders. Komen we zo nog wel even over te spreken. Eerst nog eventjes wat mij daar dan heel erg aan opviel. Dat was Niels Sonneveld. Want je kan natuurlijk, als je daar in zo'n zaal bent voor de televisie, mag je een soort van overal komen, behalve in de ingooiruimte. Maar ja, die spelers die lopen ook wel eens uit die ruimte en dan maak je een babbeltje. Dat maakt het leuk. Je kunt echt met mensen praten die je normaal eigenlijk alleen maar op televisie ziet, ik dan. En wat mij aan Niels opviel was dat hij heeft natuurlijk een geweldig toernooi gegooid. Dat kan niemand ontkennen. Maar als je met Niels Sonneveld staat te praten, dan is het een hele rustige, bescheiden, nou, bijna timide persoon. En die ging me toch lopen pompen op dat podium ineens als hij een goede beurt had gegooid. Dat was echt Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Dat vond ik zo ontzettend leuk om te zien. Dus vandaar, dat is een van de dingen die ik in mijn hart bewaar, zeg maar, voor deze keer in de AFAS Live. Ko, daarover gesproken, Sjaak zei het al. Hoe kan het nou eigenlijk dat jij nog steeds zo ongemeen populair bent? Heb je daar zelf een verklaring voor?
Ik heb werkelijk geen idee. Het is, ja, misschien is het wel, what you see is what you get. Ik ben gewoon mezelf en altijd tijd voor iedereen. Dus ja, wat dat betreft, misschien is dat het. Ik heb echt geen idee. Maar ja, ik moet je ook wel zeggen, ik vind het soms ook wel een soort vals gevoel van bescheidenheid of zo. Maar ik ben daar niet zo van, weet je. Ik heb liever van jongens, ga lekker die spelers die spelen lekker aanmoedigen. Het is allemaal leuk en aardig. Ik word er altijd een beetje verlegen van.
Dat zou een van de redenen kunnen zijn van jouw onmetelijke populariteit. Want het is echt zo. Het is niet alleen in de AFAS Live. Maar het is nog steeds. Dus wat overal binnen de dartswereld en ook daarbuiten. Wat ik mij afvroeg. Heeft darten jou gebracht wat jij hoopte dat het jou zou brengen?
Ja en nee. Het is eigenlijk tweeledig. Ik denk dat er veel meer uit te halen was voor mezelf. Dan had ik het zelf ook wel wat serieuzer moeten nemen en minder moeten genieten van wat ik allemaal meegemaakt heb. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, het heeft me de hele wereld laten zien. Het heeft me toch een periode goede verdiensten laten verdienen. Hè? Dat ik niet mocht klagen. Ja goed, Sjaak weet het zeker in de beginjaren van 2000, hoeveel demos per jaar we wel niet deden. Nou 100, zomaar. Buiten je toernooien, buiten je sponsoren, buiten de televisiewerk, noem het allemaal op. Dus ik heb er in de tijd ook best wel goed geld mee verdiend. Ik heb er goed van geleefd. Ik heb er hele leuke dingen mee gedaan, hele leuke dingen gezien. En alles. Maar aan de andere kant denk ik nu, joh, had het even een tikje serieus genomen. Weet je, als je een combinatie zou hebben van Barneveld en Stompé, ja, dan had het summum geweest, denk ik.
Maar er klinkt geen spijt door jouw woorden.
Nou, nee, want kijk, had ik het weer beleefd op de manier zoals Raymond het heeft gedaan, dan had ik weer minder plezier gehad, denk ik. Dan had ik het allemaal weer net even een tandje te serieus genomen en te veel alleen maar daarmee bezig geweest.
En in hoeverre kan jij dan zo'n afgelopen weekend in Amsterdam echt genieten? Heb jij ook al eens het gevoel van, jeetje zeg, ik ben te vroeg geboren?
Nou, ik heb die opmerking toevallig nog in het commentaar gemaakt in de avond. Dat ik zei van ja, we hadden het eigenlijk over spelers en wat ze moesten doen. En dat je toch wel veel spelers ook goed klagen over allerlei dingen. Dus zeg ik van ja, aan de andere kant, ik ben te vroeg geboren, want die gasten die nu bakken met geld. Dat kun je niet eens opmaken als je een beetje normaal doet. Aan de andere kant, zij zijn weer te laat geboren, want die hadden veel betere prestaties neergezet als ze in mijn periode hadden gespeeld.
Ja, dus dat is natuurlijk. Dat is.
Ja, het werkt twee kanten op.
Dat is ook weer zo. Maar Jacques, we kunnen niet ontkennen dat sinds de tijd, de begintijd van het darten in Nederland, hè, met Co en Raymond en Roland, het niveau is zo omhoog geschoten. Hè. Alle variabelen wijzen daarop. Hè.
Ja, dat klopt. Kijk, alle statistieken wijzen daar inderdaad op dat het niveau omhoog gaat. Maar je moet ook eerlijk zijn, er zijn meer fulltime professionals dan er ooit geweest zijn. En ik wil nog wel één dingetje toevoegen aan Co's verhaal. Want Co is inderdaad altijd een getapte jongen geweest die het gezellig maakte. En daardoor vergeten mensen wel eens wat hij ook gepresteerd heeft. En ik ben vanmiddag toch nog eventjes bij mijn computertje ingedoken. Ik denk, ik ga toch nog even eens kijken. 12 keer BDO-WK gespeeld, waaronder de halve finale in 2000. 5 keer het PDC-WK, dus dat betekent gewoon 17 WK's gespeeld. En er zijn niet heel veel spelers in de wereld die dat kunnen zeggen. 2 keer kwartfinale van het PDC-WK gehaald. Wie kan dat tegenwoordig nog zeggen? Dat zijn er ook niet zo heel veel. 15 keer de Wimau World Masters gespeeld. Dat zijn echt grote toernooien allemaal. Meer dan 100 wedstrijden op een major gespeeld in de laatste fases van een toernooi. En dat is in een periode dat we nog niet net zoals nu 9 majors hadden in een jaar, weet je. Dus hij heeft echt wel wat gepresteerd. Weet je nog wanneer je debuut maakte op een televisietoernooi, Kooi? Ik heb het even ik moest ook nakijken, hoor.
Ja, ik ga er nog steeds vanuit dat het leeftijd 96 was.
Nee, ja, op een televisietoernooi. Dus daar bedoelen we ook wel de World Masters mee. Dus het was de World Masters.
Oké, ja, dat zal dan ergens 1993 geweest zijn.
1993, weet je nog tegen wie? Ik hoor hem gewoon uit, Koert, even kijken of hij een beetje op de hoogte is.
Ja, ik flauw notie, maar ook Jacques, jij kent mij zo goed. Ik onthoud die dingen allemaal, nee. Omdat ik ze niet wil onthouden, omdat het verleden tijd is. Het is voorbij, het is geweest, dus ja, nou ja. Dan moet ik ermee met je kennis.
Vanaf nu weet je net, je speelde tegen Frans Thaler en daar won je van.
Ah, uit Zwitserland.
Kijk, zie je dat, weet hij dan weer wel.
Nou ja. Nou, die ken ik. Ja, maar daar mag je ook niet van verliezen. Hè? Niet toen de tijd dan in ieder geval.
Nu helemaal niet meer.
Nee, nu helemaal niet meer. Hè?
Maar dan moeten we het nog hebben.
Ja.
Ja.
Ja, toen de tijd was het ook zo. Kijk, tegenwoordig lopen die letter lopen rond. En Litouwen en noem het allemaal op. En Polen. En, ja, in onze tijd was het ondenkbaar dat die gasten konden darten überhaupt. Ja, ze waren erbij, maar dat was ook alles. Weet je, je zat te spreken of je zo'n gast uit Frankrijk of uit Polen of wat dan ook in de eerste ronde mocht krijgen op een springcup bijvoorbeeld, weet je wel. Dat is geweldig. Ja, nu denk je 3 keer na voordat je er eindje krijgt.
Zo, absoluut. En dat wordt elk toernooi maar weer bewezen. Zoals ook bij de Avans Live. We gaan er niet te lang nog bij stilstaan. Uiteindelijk was het in het begin een heel verrassend veel Nederlanders die de volgende ronde haalden. Maar stonden we uiteindelijk als Nederland weer met lege handen. Jacques, heb jij daar nog gedachten over?
Ja, het is een beetje een lastig verhaal. Van Gerwen bedoel ik dan in het bijzonder. Hij staat echt wel aardig te gooien bij vlagen. Maar hij wint gewoon niks meer. En ook op die vloertoernooi. Ik bedoel, we zitten inmiddels in november natuurlijk van dit jaar. Hij heeft er nog niet één gewonnen. We zitten in Players Championship 29. Ik begrijp het ook gewoon echt niet. Want hij staat best bij vlagen wel redelijk te gooien. Maar hij krijgt het niet bij elkaar. En er is zo'n speler als Clayton is gewoon niet meer bang voor hem. Die is niet meer bang om van hem te winnen. En dus wint hij ook van hem. En, ja, 5 jaar geleden, dan had Clayton ook met 7-2 voorgekomen misschien wel. Maar dan had hij hem nog verloren. En dat gebeurt gewoon niet meer. Die angst, die fear factor, die is hij echt kwijt.
Nou, jij noemt Clayton zijn naam. En dan moet ik gelijk denken aan Richard Veenstra. Die maakte bij de PC 28 volgens mij zijn debuut op een PDC Pro Tour. Na jarenlang natuurlijk een echte BDO'er te zijn geweest. En wat denk je, wie die lood in de eerste ronde? Clayton, Johnny Clayton, ja. Dan kan je ophouden tegenwoordig. Die gast wint alles.
Ja.
Maar Co, die jongen, die Clayton is 45. Hoe kan zoiets ineens op je 45ste levensjaar dat je dan zo doorbreekt?
Ja, ik weet ook niet of ik tegen hem gespeeld heb, hoor. Ooit op een EK of een WK, want hij stamt ook uit de BDO-tijdperk.
Ja.
Daar heb ik altijd mee voor Wales. En Wales was altijd wel een heel goed team. Ik heb nog een keer ervoor gezorgd dat zij het Europees kampioenschap overal wonnen. Doordat ik de finale Andy Fordham verzoeg. En daardoor werd Wales Europees kampioen in plaats van Engeland. Hebben ze me ook niet in dank afgenomen daar in Engeland. Maar dat zijde. Geheel terzijde. Maar ja, weet je, kijk eens naar Peter Wright. Ik weet nog dat ik mijn allereerste wedstrijd tegen Peter Wright in 95, december 95 speelde. Halve finale playoffs voor Lakeside. En toen vroeg ik hem. Daarna jaren niet gehoord. Totdat hij ineens in 2010 of 11 dat ik hem in de eerste ronde trof. Nee, 11 geloof ik dat het was. Of 12 zelfs misschien wel. En in ene stond hij daar. Stond hij 3 keer beter trooien dan dat ik hem in 95 had meegemaakt. Op een gegeven moment valt het kwartje een keer. En ik ben er nog steeds van overtuigd. En ik heb dat regelmatig ook wel bij RTL aangegeven in mijn beschouwingen. Dat World Cup toernooi wat hij won samen met Kerwin Price. Eigenlijk was hij daar helemaal niet zo geweldig. Kerwin Price trok hem overal doorheen. Hij was goed hoor, maar niet zo geweldig als dat hij nu is. Maar toch die titel winnen. Ik denk dat hem dat zoveel vertrouwen heeft gegeven in zijn eigen kunnen. En Price die hem onder de vleugels heeft genomen. Ja, en Price heeft nu de prijs betaald het afgelopen weekend. Dat hebben we kunnen zien. Die had dus zo'n wedstrijd dat hij 7-2 voor stond. En Clayton kletste er alsnog overheen. Het valt een keer. En ik ben eigenlijk ook wel overtuigd dat je eigenlijk pas op latere leeftijd pas echt rijp bent voor de grote toernooien. Als je ook naar het verleden terugkijkt, is het eigenlijk een zeldzaamheid dat jonge spelers doorbreken en ook grote titels winnen. Ook Van Gerwen is een hele tijd teruggevallen. En die enkele die het doen, nou kijk naar Jelle Klaassen, die houden het meestal niet vol. Dus wat dat betreft denk ik dat je echt rijp bent. Of je moet zo'n sportgeschiedenis hebben dat Kevin Price heeft. Hè. Die heeft al zoveel ervaring op het gebied van sport, dan is het alleen een spelletje onder de knie krijgen. En die kan die sportervaring meenemen natuurlijk in zijn carrière. Maar eigenlijk zijn het de spelers rond de leeftijd van 6, 37 dat ze echt serieus constant en goed worden.
Ja, ja nou, dat zou zomaar kunnen zijn, want ja, 45 jaar, weet je wel. Hoe lang is die jongen al niet bezig? En hij blijft maar doorgaan en altijd stukken doorgebleven. Zelfs nu nog is hij aan het stukken. Omdat hij dat nu gebruikt als uitlaatklep om even niet aan het darten te hoeven denken. Wat ik overigens wel weer een goed verhaal vond. En Price, die betaalt, zoals Ko al zei, woordspeling, de prijs.
Ja.
Heeft ook zich teruggetrokken hè, van de Super Series.
Ja, hij heeft het niet echt nodig. Hè? Dus hij denkt gewoon een weekje rust is belangrijker voor mij dan spelen deze week. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Hoor. Er komt een heel druk schema aan met de Grand Slam of Darts. Dat is veel belangrijker voor hem voor de wereldranglijst. Ja. Players Championship Finals komen er nog aan. Kijk, deze Players Championships voor hem, ja, hij zou ze als oefening kunnen gebruiken. Maar ik denk dat hij wel genoeg geoefend heeft. Ik denk dat hij gewoon lekker rust nodig heeft. En dat pakt hij nu op dit moment.
Zijn alle plekken op de Grand Slam of Darts al ingevuld? Jack, heb jij daar een overzichtje van?
Misschien? Nee, nog niet allemaal. Ik heb wel een overzichtje ervan. Ik zet het voor de mensen die zitten te kijken ook eventjes in beeld. Maar voor jullie moeten het doen met mijn zoetgevoiste stemgeluid. TV-finalisten van het afgelopen jaar staan op de Grand Slam of Darts. Dat zijn Price, De Sosa, Clayton, Wright, Wade, Cross, Van Gerwen. Ook Henderson, Anderson, Van den Berg, King, Humphries, Suljovic en Raubijon Rodriguez. Die laatste twee komen uit de World Cup. Dat zijn 14 namen.
Ja.
In principe moeten er 16 namen uit die lijst komen. Dus die wordt aangevuld met twee spelers die de meeste vloertoernooien hebben gewonnen. En op dit moment zijn dat Joe Cullen en Michael Smith. Die hebben er allebei twee gewonnen. En dan, er zijn er meer die er twee gewonnen hebben. Maar dan geldt weer de plek op de Order of Merit. Dus Smith en Cullen zijn op dit moment de twee spelers die het hoogst op de Order of Merit staan. Die er twee hebben gewonnen. Er kan dus nog veranderingen komen. Hè? Als er spelers op 3 komen deze week. Dan gaan die dus Smith en Cullen voorbij. Of in ieder geval eerst Cullen voorbij en daarna Smith. Die zijn dus zeker. Dat zijn dan 16 namen. Dan komen er 8 andere qualifiers bij. Dat zijn Bradley Brooks en Joe Davis, de finalisten van het jeugd-WK van vorig jaar. Dat zijn Jim Williams en Matt Campbell. Die hebben allebei de Challenge Tour gewonnen het afgelopen jaar in Europa en in de UK. Fallon Sherrock en Lisa Ashton. Dat zijn de twee dames die het hoogste zijn. Of die hebben allebei zo'n serie van de Women's Series gewonnen. En Nathan Rafferty. Rafferty komt dan via de Development Tour in de UK erbij. En dan is er nog 1 plek over daar. En dat is de nummer 1 van de Development Tour in Europa. Dat is op dit moment Roxy James Rodriguez. Die staat ook wel een eind voor. Dus ik denk niet dat hij nog ingehaald gaat worden. Niels Sonneveld staat daar overigens tweede op die lijst. En dan komen er nog 8 qualifiers bij. En die qualifiers die worden vrijdag gespeeld. Volgens mij donderdag of vrijdag deze week.
Ja.
Vrijdag, ja.
Maar daar gaan er ook veel Nederlanders aan meedoen. Hè?
Ja, iedereen met een tourcard gaat er aan meedoen.
Ja, want dus, het is volgens mij ook in Barnsley. Dus de mannen zijn er toch.
Ja, precies. Dus dat wordt daar gehouden.
Het lijkt me een beetje op het WK-lijstje wat ik aan het bijhouden ben. Want er zijn ook weer nieuwe namen bijgekomen voor het WK. Als ik daar even tussendoor iets over mag zeggen. Bij de UK Development Tour de plek naar Bradley Bam Bam Brooks. 19-jarig talent volgens mij. Boris Koltsov gaan we weer zien op het WK, vaste gast. En dan een heel mooi verhaal. Vader en een zoon, Raymond Smith en zijn 19-jarige zoon, Kai. Voor het eerst in de historie een vader en een zoon verhaal. Nou weet ik, Ko, jij zit ook wel eens met een vader en een zoon verhaal.
Yeah.
En dat moet een droom zijn natuurlijk, met je kleine jongen op zo'n toernooi spelen, of niet?
Op een WK spelen of op een Grand Slam, ja. Nou ja, de kans zat er een keer in. Hij had een periode in de jeugd, speelde die heel goed. Hij moest alleen altijd zijn meerdere erkennen in Van Gerwen. Maar toen zat hij echt in een periode dat ik soms zelfs bang werd hoe hij stond te spelen. Maar hij heeft ervoor gekozen voor een maatschappelijke carrière en zijn leven anders in te vullen. Dus ja, helaas.
Maar Koert, ja. Ik weet wel, wacht, ho, want we hebben net het palmares van Koos Tompé opgediept. Maar een klein nieuwtje kunnen we wel vertellen misschien, Ko, want er is een kans dat jij gewoon op Lakeside speelt aankomend jaar, of niet?
Nou ja, dat zou ik wel mijn best moeten gaan doen. Hoor.
Ah, moet je wel je best doen, maar hij gaat het in ieder geval proberen. Hij heeft zich ingeschreven voor de World Open begin december in Nederland, in Assen. Groot toernooi van de WDF. En voor het kwalificatietoernooi voor het WK.
Go.
Ja.
Geweldig.
Ja, maar goed, het is al helemaal ingeschreven.
Nu is hij het aan downplay, maar ik weet dat hij ook aan trainen is daarvoor, dus...
Ja, je wil daar niet twee keer eerst onder je op je kiezen gaan. Hè? Dus nee, natuurlijk, je traint er wel voor. Ik ga ook morgen weer een competitiewedstrijd spelen. Want ja, dat wordt wel tijd dat ik ook weer een beetje wedstrijd op ga doen natuurlijk. Hè? We hebben die corona gehad, die hele periode. Nou, ja. Ik heb al een Super League wedstrijd gespeeld, gewonnen. Dus,
Marco, niet om het een of het ander hoor, maar denk je wel een beetje om jezelf? Want jij werkt je echt helemaal het trienslager in de ronde. Tegenwoordig, hè? Want jij bent tegenwoordig... Ik denk, jij wordt weer tramchauffeur, maar jij bent inmiddels weer iets anders, hè?
Ja, ik doe wat in de bouw op Schiphol. Daar is altijd zoveel bouwwerkzaamheden zijn er altijd en daar is zat te doen. En ja, daar vul ik mijn dagen mee, maar daar vermaak ik me ook prima mee, weet je. Ik vind het hartstikke leuk. Ik word handig. Ik word zowaar nog handig ook, joh. Het is onvoorstelbaar.
Ja, voor de mensen die Coastal P niet kennen, dat is echt raar dat Ko handig wordt. Die kon er niet schroevendraaier vasthouden.
Nee, absoluut niet hoor. Kon ik het volborgen, kreeg ik die schroef er nog niet in. Dat was echt onvoorstelbaar. Maar tegenwoordig word ik handig. Hè? Goed gereedschap is halve werk. Maar ik moet niet te veel zeggen, want Miep zit hier op de bank. Oh. Als die dat... Nee, dan kan ik hier ook aan de gang. Dat is niet de bedoeling. Hè?
Hey, maar wanneer train je dan, man?
Ik train s'avonds. Ik was net even voordat we deze meeting pakten, was ik eventjes aan het gooien. En straks pak ik het weer op als we klaar zijn. Dan ga ik weer een uurtje gooien in de huiskamer. En ja, goed, ik ga weer mijn competitiewedstrijden oppakken en dat soort dingen. En we gaan wel zien waar het schip strandt, maar ik vind het wel leuk om mee te doen. En ja, heel eerlijk, het is natuurlijk wel een ander niveau dan dat je bij de PDC speelt. Maar het lijkt me geweldig om toch nog eens een keer dat podium van de leeftijd te beklimmen. Misschien wel met een kruk, hè, want inmiddels krijg ik dan een leeftijd dat ik ook maar misschien andere bijnaam moet gaan bedenken. Opa of zo, of grandpa, of whatever. Maar we moeten dat ook nog wel zien.
Nee, dat moet
maar lijkt me geweldig om er nog even een 18e aan toe te voeren.
Nou, ik kan je wel zeggen, en dat heb ik je ook al eens persoonlijk gezegd. Jij bent natuurlijk, hoe jij er nu uitziet, zo zag jij er 20 jaar geleden ook al uit. En in jouw geval lijk je soms nauwelijks ouder geworden. Dat vind ik zo bizar. Misschien ben je 20 jaar geleden, had je misschien een iets dunner kopie of zo, maar... Ja, omdat je al zo lang eruit ziet zoals je eruit ziet, met het brilletje en het kale kletsie. Yeah. Jij wordt niet oud, dus opa zou ik niet doen. Ik zou, laat mij maar iets beters verzinnen dan, ja?
Weet je wat, dan laat ik dat naar jou over en pakken we dat wel op als ik me mocht plaatsen.
Zeker, ga ik daarover nadenken. Daar heb ik heel veel zin in. Jacques, over de Grand Slam of Darts hadden we alles gezegd? Of?
Ja, ik ga nog even de toernooien doornemen van de afgelopen week. Want ja. Dat doen we altijd een beetje traditioneel. Ik draai hem een klein beetje naar van de camera weg, omdat ik ze op een ander schermpje heb staan. We hebben de Development Tour gehad. We hebben al gezegd wie de uiteindelijk de winnaar daarvan is geworden. Dat was Bradley Brooks. Vandaar dat hij ook naar het WK moet. Hij mag. Hij won ook het laatste toernooi overigens in die serie. Andere winnaars waren Ted Evans, Keelan Kay en Reese Colley. Voor de statistieken. Ted Evans is daarmee wel de meest succesvolle jeugddarter bij de PDC aller tijden. Niemand heeft zoveel toernooien gewonnen als hij. Hij is Dimitri van den Berg daarmee voorbij gegaan. Kai Smith, zijn naam viel ook al. Hij won de Oceanic Masters. Dat was zijn kwalificatiecriterium voor het WK. En dan was er bij de WDF het afgelopen weekend ook nog in Hongarije een groot toernooi. De Hungarian Classic en de Hungarian Masters. De Classic werd bij de mannen gewonnen door Mark Barilli. Die kent Ko ook nog wel uit zijn tijd. De Classic bij de dames werd gewonnen door Dita Hetman. Nou, die kennen we iedereen uit zijn tijd, want die gooit al 512 jaar. En ze won ook nog de Masters. Dus zij pakte de dubbel daar. En als ik het niet verkeerd heb, is dat haar 219e internationale rankingtitel. Dus ik weet niet hoe die bekerkamer eruit ziet daar, maar die ziet er wel aardig uit. Bij de Masters bij de Heren was er overigens best wel een verrassende winnaar. Alexei Kadochnikov, een Rus. En die Rus die doet het goed dit jaar, die gaat ook leeks uithalen naar alle waarschijnlijkheid. Op eigen kracht, dus zonder wildcard of iets dergelijks. Maar op eigen kracht heb een aantal toernooien in Rusland gewonnen. En nu wint hij dus ook dit toernooi in Hongarije. En hier waren ook wel echt aardige spelers aanwezig. Ook Engelsen waren er naartoe gegaan. En een aantal spelers uit Oost-Europa. Dus dat was best wel aardig. En vergeet ik dan nog iets? Nee, dan vergeet ik niks. Behalve dat wij nu Coastal P verloren zijn.
Ja, Coastal P heeft besloten deze podcast te verlaten. Ik denk niet op vrijwillige basis. Dus we zien hem ongetwijfeld zometeen weer terug. En daar is hij ook ineens weer helemaal teruggekomen. We waren je heel even kwijt, maar daar ben je. Zoals de kijkers en luisteraars van deze podcast weten, is het herinneringen ophalen uit de database van Jacques Nieuwlaat, de mastercaller.nl database, met de relevante datum van het uitkomen van deze cast. En dat is 3 november. Jacques, wat heb je gevonden?
Ja, 3 november is een mooie datum. Ik heb aan verjaardagen gevonden, in ieder geval Anka Zijlstra. Die is jarig op deze dag. Een van de beste spelers ter wereld bij de dames op dit moment. Zij won dit jaar in Denemarken, Deens Open. Daarmee heeft ze zich ook gekwalificeerd voor het aanstaande WK. Dus in ieder geval gefeliciteerd met je verjaardag. Verder ben ik een beetje de toernooien ingedoken. Ik vond het wel leuk om een klein beetje terug te gaan in de tijd. Dat kwam ik eerst in 2019 uit. Niet zo heel lang geleden. Toen won Michael van Gerwen in de AFAS Live in Amsterdam de World Series of Darts Finals. Tegen Danny Noppert in de finale. Dat is niet zo hard. Het is wel zijn laatste World Series Finals die hij tot nu toe gewonnen heeft natuurlijk. Dus dat is misschien nog wel iets waar verbetering in zit. Ga ik nog wat verder terug, kom ik in 2012 uit. In 2012 werd de Europa Cup van de WDF gehouden in Turkije. En de Europa Cup kent Ko wel, want Ko, dat weten misschien ook niet alle mensen, is Europees kampioen in zijn carrière geweest. Hij won, hij zei het al, van Andy Vorderman won je toen, Ko?
Ja, finale van Andy Vorderman. Ja, dat was overigens de eerste niet-Engels sprekende Europees kampioen zelfs.
Kijk eens aan. Zie je, hij heeft echt wel geschiedenis geschreven. In 2012, toen won Gary Stone de singles van het EK. Jan Dekker en Christian Kist werden Europees koppelkampioen. En het Nederlands team won zowel de overall als de teambeker. En dat was ook nog niet zo heel vaak gebeurd. Volgens mij was het pas de tweede keer dat Nederland de overall titel bij de Europa Cup won. Jan Dekker, Wesley Harms, Christian Kist en Benito van der Pas. Dat zijn toch wel allemaal bekende namen uiteindelijk geworden. En nog even bij de dames te kijken. Daar won Nederland trouwens ook de overall titel. Dat waren Karin Krappe en Tamara Schuur die samenspeelden. Dat was toen nog maar teams van twee dames. En Patricia de Peuter, dat is een goede quizvraag, die won de singles. Als je ooit nog een goede quizvraag wil, Ko, wie won de Europa Cup 2012 bij de dames? Dat weet echt niemand. Geloof mij, dat weet echt niemand. Nee. Als ze het wel weten, dan hebben ze naar onze Double Trouble Dartscast geluisterd. Dan weet je dat ook meteen. Ga ik nog wat verder terug in de tijd, Koert? Want ik hou van terug
aan. Hoe lang was die eigenlijk, Patricia de Peuter? Is dat een grote speelster?
Ja, die is wel een lange dame.
En dan de peuter heten. Ik vind er wat van.
Dat kunnen we wel weer aan jou overlaten om er wat van te vinden.
Dat is train verkoerd, hè?
Ja hoor.
Ik ga nog wat verder terug in de tijd, want ik ben nog niet helemaal uitgegraven. Dan komen we in de tijd van Co Stompee uit. 2002. Toen zat Co ook een beetje in zijn hoogtijdagen, denk ik. De Win My World Masters finale was op 3 november dat jaar. Werd gewonnen door bij de dames Trina Gulliver en bij de heren Mark Dudbridge. En Mark Dudbridge, dat is echt nou typisch zo'n speler, Co. Correct me if I'm wrong. Die één grote titel heeft gewonnen en daarvoor of daarna eigenlijk niks meer.
Nee, ik weet wel, ik speelde mijn laatste 16 op het WK tegen hem in 2010 of 11 of 9. Even kijken, wat was mijn eerste? De eerste was 9, dus 10. Speelde ik de laatste 16 tegen hem. En daar had ik wel een hele zware dop aan. Want toen had ik die geweldige wedstrijd tegen King ervoor gehad. In de tweede ronde. Toen kreeg ik dit beetje uit. Toen dacht ik eigenlijk op voorhand van, nou ja, dat moet beter te doen zijn dan tegen King. Maar dat was een gevecht. Toen zaten we allebei dik boven de 100. En het was wel een hele mooie wedstrijd. Maar...
Wat gebeurt er, Co?
Niets meer, jongen. Ja, in de weg vallen ondertussen, weet je. Je moet...
Hij heeft zijn stream niet betaald, Koert, denk ik.
Hij heeft zijn stream niet betaald, nee.
Maar,
je zit voor twee Engelse telefooncellen, zit jij. Gooi eens wat muntjes erin, joh.
Oh, je ziet wel, die staan in mijn tuin. Ik zit buiten. Ja, het is goed.
En nog één dingetje, mannen, want dan ga ik gewoon nog een beetje verder in de tijd terug. Ga ik zelfs naar de tijd voor Co Stompee toe. 1979... werd op 3 november de WDF World Cup gehouden. De finales in Las Vegas, in Nevada. Dus de tweede World Cup die daar ooit gehouden werd. En die werd gewonnen door een Amerikaan op eigen bodem. Door Nicky Vireshkul. Hij won de singles. Koppel werden gewonnen door Eric Bristow en John Lowe. Die wonnen eigenlijk altijd de koppels in die tijd. En Engeland werd samen met Bristow en Lowe door Tony Brown en Bill Leonard... wereldkampioen, de tweede wereldkampioenen waren dat. Wales was de eerste, Engeland was de tweede. In 1979 dus. Ik heb er eigenlijk alleen maar zwart-wit plaatjes van, verder niets.
Maar ja, bij jou ging een belletje rinkelen, Co. En dat bedoel ik niet in de telefooncel, toen je die naam hoorde.
Nee, maar die naam, ja, die kwam wel voor, joh. Vroeger hadden we allerlei magazines. Ik zag ook wel, Dark World, noem het allemaal op. En de HDM had je in... zoveel bladen. En dan kwam je die naam van die Nicky kwam je regelmatig tegen, hoor. Dat was best een behoorlijke speler. Ja, ja niet te vergelijken met gasten zoals Low Bristow en mijn grote held Cliff Lazarenko. Dat was echt, dat vond ik echt een geweldenaar.
Ja, waarom?
Dat was misschien de beste darter, maar wat een figuur.
Vertel eens, waarom was dat zo'n held dan?
Ja, je moet hem eigenlijk een beetje vergelijken met Obelix. Als je Asterix en Obelix kent... En hij had altijd echt wel een beetje van die broeken aan en dat soort dingen. Dat was een gezellige vent. Ik weet nog mijn allereerste demonstratie waar ik naartoe ging in Den Helder. Dat was de eerste dag was John Loder en de tweede dag was Cliff Lazarenko daar. Dus ik zeg tegen mijn ex-vrouw, wij gaan naar Den Helder. Want die wil ik zien, die gozer. En ik zie hem nog het podium opkruipen. En hij doet zo'n briefje voor 10 gulden naar beneden. En hij zei, joh, tegen iemand, haal eens even 2 bier. Dus toen kwam 2,5 liter bier binnen. Nou, ik geloof dat binnen 1 minuut en 25 seconden hij die 2,5 liters leeg had. En hij gaat nog eens een keer 10 gulden. Hij zei, joh, haal er nog eens 2, want zo kan ik niet darten. Ja, dan ben ik verkocht, hè. Dan ben je een geweldenaar. En dan nog kunnen darten ook, dat vind ik helemaal knap.
Ja, en die forum zijn mooie verhalen over het bier in de omgang. Maar Cliff Lazarenko, waar Co het over heeft. Oh, misschien minder verhalen, maar hij was net zo legendarisch, hoor.
Ja, dat ik net en nou. Maar
spreek jij nog wel eens mensen uit die tijd, Co?
Nee, de meesten zijn al dood. Nee, oké, laatst Cliff Lazarenko zo kijken. Daar vind ik het zo jammer dat die PDC geen zin toe doet. Want als je dat soort gasten ook nog eens terug zou kunnen halen. En ja, zo'n Lazarenko en Rod Harrington, Alan Warner, maar ook andere spelers. Hè, weet je, uit die periode van de BDO nog. Als je die zou kunnen laten spelen op een tour. Ik zou bijvoorbeeld geweldig vinden als ze bij de Premier League bijvoorbeeld vooraf zo'n wedstrijd doen. 2 spelers uitnodigen, kom lekker daar naartoe, we betalen alles een natje droogje. Doe eens lekker zo'n podiumwedstrijdje. Weet je, als opwarming voor het publiek voordat het grote werk begint.
Op de avond zelf bedoel je, op de donderdag?
Op de avond zelf, ja.
Ja. Heel goed idee.
Je kan dan natuurlijk zeggen van, nou jongens, om 7 uur gaan we zo'n legendarische wedstrijd neerzetten. En dan pak je van mij part best Vlaardingenbroek tegen, ja, willekeurig welke speler uit Engeland vandaan.
Het kan wel, want we hebben in de AFAS ook gezien dat de sponsor, Jack's Casino, zeg maar zo'n challenge had met bekende en onbekende darters. Nou, Van der Vaart deed daar bijvoorbeeld van mee. Onder leiding verbaal van Jacques en met een schrijver erbij. Dat duurde 2 minuten. Maar ja. Als dat met leuke namen van vroeger is, mag dat ook een half uur duren natuurlijk.
Ja, natuurlijk joh. En laten we eerlijk zijn, ik heb er dan 4 zien spelen op de zondag. 2 in de middag en 2 in de avond. Of 8. Die pakten er allemaal geen einde ruk van. Echt helemaal niet. Die waren slecht. Oh. Dus dan zou ik toch groot voorstander zijn om oude helden naar voren te schuiven met dat soort zaken. Weet je, de zaal loopt binnen en dan is het publiek er ook meteen in. En dan is alles getraind. De cameramensen kunnen alles testen. De geluidmensen kunnen alles testen. De schrijvers, de scheidsrechters, iedereen kan zijn dingetje doen. En het is nog vermaak ook.
Nou, ik vind het geen slecht idee.
Ik vind het heel
goed kijken
idee.
Wat we daar eventueel nog mee kunnen richting onze grote vrienden van de PDC.
Jacques zit in de buurt van het vuur.
Ja, dat bedoel ik. Nou, ja,
dat denkt, iedereen denkt maar dat ze naar mij luisteren, maar dat is echt niet zo, kan ik je vertellen.
Nee, nou, ik moet je eerlijk zeggen, het heeft bij elkaar 16 jaar geduurd voordat ze naar me geluisterd hadden. Dat idee had ik al, wat ze nu deden met de sponsors, dat idee heb ik al een keer bij Matt Poorten neergelegd. Ja, dat heeft 15 jaar geduurd, denk ik.
Maar, mooi. Jacques, wat hebben wij nog op de plank liggen?
Nou, toernooi van de volgende week, hè? Zullen we even snel doornemen? Ze zijn nu natuurlijk bezig met de Super Series, de laatste. Dat wordt afgesloten. En dan weten we wie er aan de Players Championship Finals mee mogen doen. Dus dat komt later. De Development Tour wordt in Europa ook afgemaakt. Zodat we weten wie die laatste Grand Slam tickets wint. In Rusland is er een groot jeugdtoernooi dit weekend. Dus wie daar interesse in heeft, dat kun je allemaal volgen. De Ijevsk Open en de Young Stars of Darts. En in Malta, en dat is een van mijn favoriete toernooien, daar ben ik heel vaak geweest. Het Open Malta is deze week. Snif, ik ben er niet bij. Snif, snif.
Ja, ik snap dat jij daarvan baalt, want jij houdt van de zon en het weer is daar vooralsnog erg lekker.
Ja.
Staat onze...
Hij gaat er niet meer naartoe. Weet je waarom hij niet meer gaat? Dat kan ik je wel vertellen. Want elk jaar dan zei hij daar, die maand dan ben ik in Malta en daar ben ik met die jongens. En dus, ik zeg, dan gaan wij een keer koppelen, daar ga ik met je mee. Vanaf dat moment is hij nooit meer geweest.
Ja, als wij nog een keer gaan koppelen in Malta, dan ga ik wel. Maar het valt bijna altijd tijdens de Grand Slam of Darts tegenwoordig.
Ja, die centen kun jij toch missen. Jij bent inmiddels binnen, man. Hou op.
Laatste onderdeel vast van de kast is een weddenschap. In principe tussen Jacques Nieuwlaat en ondergetekende. Maar nu is Co erbij. En wij weten natuurlijk dat deze voormalig Amsterdamse tramchauffeur helemaal blind is van Ajax. Dat toevallig vanavond aan moet treden in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Het is de uitwedstrijd. Thuis werden deze mannen echt met grote cijfers en overmacht verslagen, tot grote vreugde van alles en iedereen in en om Amsterdam. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om, en ook Co om advies te vragen. Co, als jij Jacques zou moeten adviseren voor een uitslag, wat moet Jacques dan zeggen?
Nou, het grappige is, eigenlijk heeft Dortmund een mindere opstelling dan in de ene wedstrijd hier in Amsterdam.
Ja.
Maar ik denk dat ze zich niet meer zal laten ringeloeren als toen. Dus ik denk dat het een hele lastige wedstrijd gaat worden. Ik hou er wel vertrouwen in Ajax. Ik denk dat ze heel anders spelen dan afgelopen weekend tegen Heracles. Mm-hmm. En dat ze nu weer vol fanatisme erop zitten, dat wel. Maar ik hou toch op een hele zuinige 1-2 voor Ajax.
Jacques, ben jij bereid om deze voorspelling over te nemen? Of ja, jij bent...
Hij staat er al.
Oh, hij staat
ik heb
er
geen
al.
Flauw idee namelijk, dus die staat er al hoor. Ik ga alles voor Co.
Ik ga er persoonlijk vanuit dat de Duitse trainer Marco Rose de videoband... Nee, het is niet meer een videoband, hè. De beelden van de wedstrijd Heracles-Ajax nog eens heeft teruggekeken en de sleutel heeft gevonden om schadebeperkend aan de aftrap te komen. Ik zeg daarom een gelijkspel en dan denk ik dat het 2-2 wordt.
2-2, hij staat genoteerd. Vorige week hadden we nog die weddenschap, die moeten we ook nog even afronden natuurlijk. Hoeveel Nederlanders er in de tweede ronde van de World Series Finals zouden staan. Jij had 4, ik had 3. Volgens mij waren het er 4, Koert.
Nee, daar had je Michael van Gerwen nog niet mee gerekend.
Ja, dat weet ik niet meer. Was dat zo? Was dat zonder Michael van Gerwen? Nee, toch?
Die startte in de tweede ronde.
Ja, maar ja, volgens mij dus hadden we die wel meegerekend.
Die zat er al, Michael.
Ja.
Vincent zat in de tweede ronde.
Ja.
Nielsi.
Ja.
Mike.
Ja. En Dirk.
En Danny.
Dirk, sorry. Danny niet.
Nee, Danny niet.
Maar dan kom ik op 5, dus hebben we allebei niet goed.
Oh, het zijn er 5, ja. Ja, sorry. Het zijn er 5. Dat bespaart me weer een punt. Mooi, dankjewel Koert voor je eerlijkheid.
En dat voor de human calculator, zeg. Hou eens op. Als het niet op een dartboard is, kan die man helemaal niet tellen, Co.
Dat zegt mijn vrouw ook altijd.
Dat is een vaststaand feit. Hè? Ik bedoel, schilder kan niet schilderen thuis. Dus ja, wat dat betreft, hij is nu niet aan het dart. Maar ik wil nog wel even kwijt. Want iedereen hoe je over die Sonneveld, dat was geweldig en fantastisch natuurlijk. Maar we hebben het altijd over winnaars. Maar ik denk dat we Mike Kuiven over in de gaten moeten houden voor de toekomst.
Ja?
Die focus, die concentratie, de wijze waarop hij het spel benadert. En niet zozeer door die 100% finishpercentage. Want daar heeft Pieter Manning zijn bijnaam aan te danken. Hè? One Doubt Manning. Maar ja, dat is hem daarna ook nooit meer gelukt. Dus dat is een dingetje wat je snel weer kan vergeten. Maar ik denk dat die jongen heel ver gaat komen nog in de toekomst.
Zou zomaar kunnen. Ik vind ook zijn uitstraling. En hij heeft gewoon ook een goede kop, weet je wel. Dat gold ook voor Zonneveld. Die twee jongens zien er echt gezond uit, weet je wel.
Maar alles klopt. De hele benadering. Ze laten zich niet gek maken door de entourage waarin ze staan. En laten we eerlijk zijn, het zijn niet de meest ervaren spelers. En als ik zag hoe ze met het publiek omgingen, ook als er het geluid gemaakt werd als je aan ging leggen voor een dubbel. Gewoon vol focus erop. Echt knap.
Helemaal met je eens, Co. En dank je voor je bijdrage aan deze Double Trouble Dartscast. Ik hoop dat we in de komende tijd nog eens een keer van je opinies gebruik mogen maken. Maar dat komt ongetwijfeld goed. Jacques, we zijn toch weer iets langer geworden dan we hadden gehoopt. Maar ik denk dat de mensen het allemaal wel weer leuk
met vonden. Met Co erbij is het altijd gezellig, toch?
Daarom. En als je het leuk vond, geef dan even een duimpje op YouTube onder dit filmpje. Heb je een vraag? Want ik heb geen kijkersvragen gesteld, omdat we Co als gast hebben. Ik heb er 3. Die schuif ik door naar volgende week. En volgende week gaan we natuurlijk voorbeschouwen op de Grand Slam of Darts. Of we dat met Bas doen, weten we natuurlijk nog niet zeker. Want Bas is op vakantie gegaan zonder het aan ons te vragen. En dus zie je pas volgende week of wij clementie zullen betrachten of niet. Ofwel, Jacques.
Ja, nou, ik denk dat we hem wel weer proberen op ons knieën te vragen of hij alsjeblieft wil komen.
Mannen, bedankt. En Co, tot snel. Jacques, tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei.
De Double Trouble Dartscast. Kijk en luister je op YouTube en via Spotify.